Ja, dames en heren, daar zijn we weer. De onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben zijn de volgende. We beginnen in ieder geval met de Consumentenbond. Die heeft een onderzoek gedaan in ieder geval onder autobezitters.
Hoe tevreden ze zijn. Daarna komt BYD. Die heeft uiteindelijk heeft hij een hele grote speler van de troon weten te stoten. Daarover later meer.
In Duitsland is ook wat aan de hand. We zijn internationaal, dames en heren. In ieder geval een prijzenslag. Er wordt zelfs gesproken over een bloedbad.
Zo. En dan komt het autonieuws.
Het EV-update nieuws.
En dan wil ik het nog hebben over die zware bestelauto's. Want daar is echt het heel veel mee aan de hand. We mogen zo meteen niet meer de stad in.
Ik wilde niet het ezelsbruggetje leggen. Maar het is geen bestelauto, maar het is wel een Kia EV9. Een grote elektrische auto waar ik mee gereden heb.
Een serieus grote auto.
Ja, het eerste onderwerp, de Consumentenbond. We kennen hem allemaal. Hier in Nederland is Consumentenbond, maar ze hebben ook een paar internationale partijen gevraagd om ze dit jaar te helpen met het betrouwbaarheid en het tevredenheidsonderzoek onder autobezitters.
Ze hebben een enquête uitgevaardigd, hè?
Ja, ja, okay. een flinke dit jaar. Dus helemaal 100% vergelijken met het voorgaande jaar kan niet. Voorgaande jaar was het Suzuki die het meest betrouwbaar was, maar dit jaar niet.
Dit jaar niet. En welke is het nu geworden?
Lexus.
Lexus? Nou, dat verbaast me eigenlijk ook weer niks.
Nee,
al moet ik en waar is Suzuki dan?
Ja, dus ik wou het net zeggen inderdaad. Die kwam op plek 2.
Okay.
Dus het is wel ook wel een Aziatische top. Een top nog wat. Top veel. Lexus, Suzuki, Subaru, Toyota, Kia. Nou, dan komt Smart op 6. Maar dan komt weer Honda, Mitsubishi, Nissan. Dan komt BMW op 10. En uiteindelijk op plek 20 Tesla.
Tesla. Oh, dat vind ik nog eigenlijk best wel ver weg eigenlijk.
Ja, inderdaad, in ieder geval qua betrouwbaarheid. In ieder geval van, is het blijkbaar niet de meest betrouwbare auto. Elektrische auto natuurlijk in dit geval. Maar wat denk jij hoe dat zit met de tevredenheid?
Ja, vertel jij maar.
Ja, nou ja, ze noemen ze ook wel de Tesla-ratis, de Musketeers. Noemen ze al. Mensen zijn namelijk wel heel tevreden. Ze zijn er namelijk het meest tevreden van allemaal, de Tesla-rijders.
Oké, dus je wilde zeggen dat een Tesla-rijder is niet heel betrouwbaar en toch kun je er heel tevreden over zijn.
Nou, de Tesla-auto is. De Tesla-rijder die zo is misschien wel betrouwbaar. Maar de auto die is niet de betrouwbaarste. Die staat op plek 20, inderdaad. Maar,
sorry, Tesla-rijders.
Maar de tevreden, ze zijn wel het meest tevreden, de berijders.
Okay.
Over hun auto. Dus dat is eigenlijk een saillant detail.
Ja, geven ze ook aan waarom ze heel tevreden zijn?
Nee, dat zegt het niet.
Oké.
Dat helaas niet, inderdaad. Maar het is wel leuk nieuws wat we graag even meenemen.
We hebben een nieuwe king in town. Tenminste, in Chinatown.
Ja, Chinatown, inderdaad.
Ja, inderdaad. BYD.
Ja, ja.
Build Your Dream. Ze zijn na 15 jaar hebben ze... Tenminste, Volkswagen heeft 15 jaar lang hebben ze op nummer 1 gestaan op de Chinese markt. En 3 keer raden hoeveel ze verkocht hebben in 2023.
Ja, 2,3 miljoen.
Dat is echt heel erg veel. Als je weet
dat is niet genoeg.
Hoezo is het niet genoeg?
BYD heeft er meer gedaan.
Hebben ze nog meer gedaan? Alleen in de Chinese markt hebben ze de 2,3 gedaan.
Ja.
Dus dat betekent dus wereldwijd zitten ze nog hoger. Maar wat we in totaal in heel de wereld doen, 66 miljoen. Ik heb het echt even opgezocht. Dus alleen al in China zijn ze al goed voor ruim 3,5% van het marktaandeel. Alleen in de Chinese markt.
Ja, dat klopt. En dan vroeg ik me even af, wat is nu echt het ware nieuws hieraan? Want het verbaast mij ook wel weer, in ieder geval, dat Volkswagen 15 jaar in ieder geval de meeste auto's verkocht in China. Dat vond ik eigenlijk ook wel nieuwswaardig in het hele artikel. Maar iedereen zegt van de echte nieuwswaarde is eigenlijk dat BYD in ieder geval voor het eerst in de Volkswagen voorbij is gegaan.
Ja, dat...
Met 2,4 miljoen.
En ze zijn ambitieus, ze komen nog deze kant op.
Ja, ja.
Ja, ze zijn er al wel met 1200 auto's afgelopen jaar in Nederland. Maar ik denk dat er nog heel erg veel van ze mee gaan maken.
Ja, ja, in ieder geval op elektrisch gebied zijn ze ook wel iets meer modellen die ze op de markt brengen. In ieder geval heb ik iets hogere verwachtingen eigenlijk van Volkswagen. Van BYD dan van Volkswagen.
Ja, dat denk ik ook.
We zullen het zien.
En dan, er is een prijzenslag aan de gang in Duitsland. Of tenminste verwachten een prijzenslag. Nou, we zien er al wel de een en ander aan voortekenen van.
Ja.
Zomaar Tesla Model Y, 5000 euro minder in Duitsland.
En waarom? FD heeft daarover geschreven.
Die heeft daar wat over geschreven. En waarom? Ja. De subsidie valt weg. Dus ze zijn nu zelf die prijzen aan het verlagen.
Ja, in Duitsland was er al sprake van een subsidie voor elektrische auto's. In bepaalde categorieën was dat 9000 euro.
9000 euro?
Ja, en die was opgedeeld van 6000 euro van de OEM en 3000 euro van de deelstaat.
Ja.
Dus 9000 euro voordeel kregen.
Moet je even uitleggen wat OEM is, denk ik?
Oh ja, Official Equipment Manufacturer, eigenlijk de fabrikant.
Ja, oké. Okay,
ja. Ja, dank je. En die subsidie die de deelstaat gaf, die de overheid gaf, is eigenlijk hetgeen wat in ieder geval nu wegvalt. Ze hadden namelijk eerst een coronasteunpotje. Daar bleven een x-aantal miljoenen bleven daarvan over. Die gereserveerde miljoenen die werden overgeheveld naar het potje voor elektrische auto's, om dat te stimuleren. En daar heeft de rechter van gezegd, dat mag niet. Jij mag niet zomaar op die manier overhevelen.
Maar fabrikanten die hebben er ook wel een mening over. In ja, Frankrijk zijn ze ook wakker geworden, geloof ik.
Ja, Stellantis, CEO. De Carlos Tavares. En Stellantis, in ieder geval, is van een groot aantal merken tegenwoordig. Kun jij ze allemaal opnoemen?
Nee, ik weet Opel, Citroën, Peugeot, Fiat,
Jeep.
Lancia.
Tegenwoordig,
Jeep,
ja.
Jeep, ja.
Uiteindelijk moeten we zo op 3 handjes vol ja,
kunnen
komen.
Niet meer op 1 hand.
Ja. Nee, 15 merken hebben ze nu. En Stellantis is in ieder geval CEO Tavares die heeft gezegd van nou oké, okay, het wordt een bloedbad als we allemaal in ieder geval een race naar de bodem gaan ontwikkelen. Nou, dat moeten we gaan zien te voorkomen. En dan zegt hij nog ook heel leuk daarbij, I quote, ik ken een bedrijf dat zijn prijzen op brute wijze heeft verlaagd, waardoor hun winstgevendheid op brute wijze is ingestort.
Nou, daar kun je het dan mee doen. Maar de consument is er uiteindelijk, ja, de voordeel heeft, hebben ze ervan. Want die krijgen gewoon goedkopere auto's dus.
Op korte termijn natuurlijk wel. Omdat je natuurlijk een goedkopere elektrische auto. Maar ik gun ze allemaal ook al een beetje vet op de botten. Een beetje marge om de elektrische auto's verder te kunnen ontwikkelen.
Maar wat kunnen we nou als consument nog verwachten? Denk, gaan we nou ook hier dit echt in Nederland meemaken?
Ja, we zien het al een beetje. In ieder geval dat de Model Y goedkoper wordt. Maar wat denk jij in ieder geval van, is dit nu het goede moment om een elektrische auto te kopen? Een nieuwe? Of een gebruikte eigenlijk ook?
Ik zou bijna zeggen, wacht nog even een paar weken. Maar volgens mij, de nieuwsberichten, wij houden het natuurlijk hier in de gaten met de EV-update. En ja, toch is er telkens wel wat te melden.
Ja, inderdaad, in ieder geval. Het kan een bloedbad worden, inderdaad, in ieder geval. En een prijzenslag. Nee. Dus dat duurt altijd eventjes voordat het een beetje door-appt in de daadwerkelijke prijzen.
Nee, ik vind het woord bloedbad vind ik altijd wel een beetje, dat doet me dan te veel denken aan echte oorlog. Maar goed, een prijzenoorlog, nou, noem het zoals je het noemen wil. Uiteindelijk, nou, die elektrische auto's die mochten ook wel iets goedkoper worden.
Ja, bereikbaarder. Absoluut. Zo is het. En dan hebben we het laatste EV-nieuws via EV-update natuurlijk. We beginnen met de Ford Explorer.
Ja.
Wanneer komt die nu?
Ja, ik heb er al in gezeten in die auto, dus dat mag toch wel snel zijn, hoop ik.
Ja, inderdaad. Op de EV Experience, Ford die pakt echt groots uit. Inderdaad, bijna op elke hoek van het circuit stond wel een Explorer.
Ja, we struikelden gewoon over die auto's heen.
Ja, ja, statisch. Inderdaad, hij kon niet over jou heen rijden, want hij reed nog niet. Nee. Dat doet hij ook nog niet. Ze verwachten pas dat hij vanaf de zomer van 2024 gaat rijden. Omdat er nog wat aanpassingen nodig zijn in ieder geval aan het accupakket. Ze willen niet zomaar het accupakket van Volkswagen, want hij wordt gedeeld, de techniek met de ID4, willen ze overnemen. Ze willen met een eigen accupakket komen.
Nou ja, dus ze hebben gewoon 8 maanden vertraging ermee opgelopen. Ik vind dat wel jammer eigenlijk, want ik verwacht heel erg veel van die auto.
Ford ook, dus nou, nog even een paar nachtjes slapen.
Ja, inderdaad, nog iets langer dan. Nou, dan komt er ook nog een, je gelooft het niet, een Wagoneer. En dat is van het merk Jeep. En Jeep is dan weer van Stellantis.
Ja, die al de Avenger op de markt heeft.
Die Avenger, maar de Avenger is eigenlijk een hele kleine auto die ook wel platform deelt met de Opel Mokka. Van die Wagoneer, daar weten we nog niet zo heel erg veel. Wel dat die groot is, tenminste de traditionele modellen. Want die auto die is er al sinds de jaren 60. Nou, ze hebben nu aangekondigd dat ze ook met die auto gaan komen. Ik ben heel erg benieuwd wat ons dat gaat brengen. Verwacht in elk geval een grote SUV. Of die net zo groot gaat worden als de Kia EV9, dat weet ik niet. Maar hij komt er in elk geval ook aan.
Ja, wat er ook aankomt in ieder geval is nieuws vanuit München. BMW in dit geval, die zegt vanaf 2027 alleen nog maar volledig elektrische modellen vanuit München.
Ja, dat is wel grappig, want Toyota die zegt, nee, wij stoppen hooguit 30% van onze elektrische of van onze auto's die we gaan verkopen, die zijn dan weer elektrisch. Dus München zegt in 2027, we gaan volledig elektrisch. En Toyota zegt, nou, 30% wereldwijd.
Ja, ja, wij zaten al even achter de schermen te speculeren inderdaad. Van, ja, Toyota die verkoopt ook heel veel Land Cruisers in Afrika. Daar zijn ook gewoon nog geen tot heel weinig laadpalen.
Ja, inderdaad. Dan gaan we naar Frankrijk. Ja,
naar Volkswagen zie ik hier staan, hoor.
Oh, Volkswagen. Oh,
ja, ja,
daarna gaan we naar Frankrijk.
Ja, ja, we hebben heel professioneel een agenda. Volkswagen bevestigt in ieder geval slecht nieuws. De ID2 die komt later en is niet zo goedkoop.
Dat is wel jammer, want ik zag nog een filmpje ook zelfs van een GTI-model.
Ja, ja, heb ik ook live gezien.
Ontzettend veel zin in.
Op een beurs.
ID2 to all. Ja, is toch genoemd? Ja. ID2 to all in elk geval. Echt ontzettend leuke auto. Lijkt heel erg veel op een Polo. Binnenruimte van een Volkswagen Golf. Ja, ja, en als die dan toch niet zo goedkoop wordt, maar we weten nog helemaal niet wat het gaat kosten.
Nou ja, ze zeiden toen €25.000 inderdaad. Maar ze, ik had al het gevoel, ze zeggen vorig jaar, dus in 2023... Nou, over 2 jaar komen we met een auto die eigenlijk inderdaad €25.000 kost. Ik denk, ja, dan ben je te ver vooruit aan het regeren. Ze zeggen dat dat vanwege de Europese Euro 7-wetgeving, die wat versoepeld wordt, dat ze daardoor iets meer mogelijkheden zien om die Polo wat langer te voeren.
Oké, nou ja, goed. We wachten het af. In elk geval niet 2025, maar 2026 dan. Ze stellen hem uit. Nou.
Tegen een prijs die boven de 25k ligt.
Oké, dan gaan we nu wel echt naar Frankrijk.
Ja, ja, Vive la France inderdaad voor de Renault Twingo.
Nee, niet meer.
Oh nee.
Want dat gaat eruit.
Ja, ja. Nou, voorlopig gaat hij er even uit. Hij is niet meer te bestellen. Hij staat alleen in ieder geval bij dealers nog. Dus alleen uit voorraad leverbaar. Maar ken, ja, eigenlijk ken jij de huidige Twingo nog het beste? Of ken jij de allereerste
Twingo? De allereerste Twingo die ken ik ook. Maar dan hebben we het al heel lang geleden. Van de huidige Twingo weet ik motor achterin. En dan ontzettend korte draaicirkel. We hebben nog een keertje vanuit Kudelstaart hebben we nog meegenomen. Ja, ja. Zaten er met z'n tweeën op de A2.
In die sinaasappel, in ieder geval die oranje. Ja,
en het probleem is, hij kan niet snel laden.
Nee. Nee, nee,
dus het was toch best wel spannend om dan uiteindelijk in Uden te komen met die auto.
Misschien maar goed dat hij eruit gaat.
Laat het daar maar op houden. Maar er kon er wel wat anders vanuit Frankrijk. En dat van dezelfde fabrikant, Renault.
Ja, FUMF. In ieder geval jou, hè? Une Deutre, ja. Ja. Ik heb het iets te vroeg laten vallen. Inderdaad, de Renault 5.
Ja,
want die wordt...
Echt heel gaaf.
Ja, volledig elektrisch.
Ja, uiteraard. Maar goed, en echt een hele gave auto. Die iconische Renault 5, die wordt dan elektrisch. Er komt zelfs een Alpina van, hè?
Ja, ja, de A290.
Ja.
Inderdaad, in ieder geval. En dat is echt weer in de stijl allemaal. Ik vond die Renault 5 van... de plaatjes die ik nu gezien heb, dan ziet het er beter uit dan wat nu Mini of een Beetle of Fiat 500, et cetera. Ja, ik weet niet. Maar ja, dat is op papier trekt het aan.
Wanneer mogen we wat meer verwachten over die 5? Wanneer verwachten we sowieso die auto op de markt?
Die verwachten we in ieder geval van binnen een paar maanden kan er gereden worden met die auto. In ieder geval statisch gaat die al de wereld rond. Nou, eigenlijk is die al een paar jaar te laat op de markt gekomen. Maar
in de showroom ergens in de loop van 2024, dit jaar?
Ja, dat kunnen we hem verwachten. Ik durf het even niet te zeggen. In ieder geval van wanneer. Ja, we hadden het net over uitstelnieuws. Ik hoop dat ze daar niet te lang mee wachten.
Nee, want die auto, die concept die ze lieten zien, die lijkt heel erg op het echte werk, toch?
Ja, ja,
dat absoluut. Hebben ze wel aangekondigd. Ja. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. Elektrische bestelauto's.
Ja, er is nog aardig wat om te doen, hè, dit jaar. Jij weet daar geloof ik het een en het ander van.
Ja, nou, ik hou me daar veel mee bezig. Ook van als docent op de IFA Business School. Maar er is wel het een en ander aan de hand. En dat heeft met name te maken met die elektrische bestelauto's. Want dat is nu het probleem. Die elektrische bestelauto's moeten natuurlijk een accu hebben voor voldoende rijbereik. Maar die accu die is dan zo ontzettend zwaar. Nou, normaal is het gewicht gemaximeerd voor het rijbewijs B op 3500 kilo. Maar omdat die accu zo zwaar is, zeggen ze, ja, dan hou je te weinig laadvermogen over. Dus dan mag je tot 4250 kilo op het rijbewijs B.
Ja,
dat mochten we al sinds 2017.
Dat is inderdaad de auto plus de pakketjes, zeg maar, achterin.
Ja, in totaal. Dus je mocht in totaal 4250 kilo. Daar ging dan het gewicht van de auto zelf, die ging daar vanaf. Dus dat was dan je laadvermogen. Maar dat eigen gewicht van die bestelauto, omdat die elektrisch was, vanwege die zware accu, die was veel hoger ten opzichte van een diesel. Dan zei ze, ja, dan kunnen we dus minder meenemen. Dus hebben ze vanuit Brussel toestemming gegeven van, nou, dan mag je dus meer kilo's, meer kilo's mag je in totaal zijn boven dat rijbewijs B. Dus tot maximaal 4250 kilo in totaal. Zodat je eigenlijk nog hetzelfde mee mag nemen.
Zou ik mogen rijden? Want ik heb alleen niet van mijn B.
Ja.
Ik heb niet mijn C1.
Maar dat zijn al die chauffeurs. Bijvoorbeeld DHL, die hebben ook nou, een stuk 500-600 van die auto's om die pakketten mee rond te bezorgen. Die hebben ze dus ook, die kilo's hebben ze dus ook nodig, die ze ook extra mee kunnen nemen. Waarom? Omdat dat zijn elektrische bestelauto's. En dat moeten ze ook wel, want ze willen zo meteen ook de binnenstad in. Of ze moeten de binnenstad in blijven rijden.
Ja.
En als je dan denkt, nou, dan ga ik in 2024 zou je nog een diesel kunnen aanschaffen, want dan heb je die BPM-vrijstelling nog steeds. Maar in 2025, als je dan nog een bestelauto aanschaft, dan komt niet alleen de BPM-vrijstelling die komt te vervallen. En reken op zo'n grote bestelauto op toch wel gauw 17.000, 16.000 euro ongeveer. Maar je mag ook helemaal met die auto niet meer de binnenstad in.
Nee, dus in ieder geval van daarvoor heb je eigenlijk wel elektrisch nodig. Alleen het punt is inderdaad in ieder geval van je rijbewijs. Heb je daarvoor het juiste rijbewijs?
Dan heb je dus, nou, tot nu toe had je altijd nog het juiste rijbewijs. Dus je mocht nog met rijbewijs B tot die 4250 kilo. En waar gaat het nou verkeerd? Ze zeggen, ja, daar willen we eigenlijk een wet van maken. Dat is dat we het altijd zo zullen laten. En nu hebben ze kort geleden aangekondigd van ja, die hele vrijstelling, die per 1 juli 2024, komt die dus te vervallen. Dus ondernemers hebben de mogelijkheid, of eigenlijk de opties, kunnen ze eigenlijk maar twee dingen doen. Of ze zeggen, laten hem op 35, of die 4250 kilo. Beste chauffeur, ga jij eventjes naar de rijschool en haal rijbewijs C. Je kunt ook C1 halen, dat is weliswaar wat goedkoper, maar dan moet je ook nog je code 95 gaan halen, anders mag je niet beroepsmatig rijden. Maar je moet aan die auto ook nog het een en ander aanpassen. Niet zozeer aan het gewicht, maar als het boven de 3500 kilo is en het is een vrachtauto, moet hij ook nog eens een keer een tachograaf hebben. En achteraf een tachograaf inbouwen, ja, dat is vreselijk duur.
Dat is dus een hele dure optie. Dus, maar er zijn ook andere mogelijkheden.
De optie 2 is dat ze zeggen, nou, we brengen hem naar de RDW en we laten hem zogezegd administratief terugkeuren. Dus wat ga je dan terug? Dan ga je van 4250 kilo naar 3500 kilo. Dus 750 kilo eraf. Maar die 750 kilo, die mag je dus ook minder meenemen.
Ja, die gaat dan echt alleen maar van het laadvermogen af.
Ja.
Want die auto, die kun je niet lichter maken.
Nee, je maakt hem niet. Net tenminste, maar die moet je accu kleiner gaan maken en heb je minder rijbereik. Nou, dat schiet natuurlijk totaal niet op.
Ook
die fabrikanten zijn er allemaal mee bezig. En ook ten opzichte van Duitsland. Het is ongelooflijk dat dit in Nederland zo kan. Ik word er echt pissig van.
Ja, ja, soms denk je inderdaad, dit kan alleen maar in Nederland. Maar
ja, dat komt.
Ja, nee, het is niet altijd groener in ieder geval van bij de buren. Het is jammer.
Maar we worden wel verplicht om met z'n allen met elektrische bestelauto's te gaan rijden. Dus nou wie weet, het laatste woord is er nog niet over gezegd.
We houden je up-to-date.
Kia EV9, EV9.
Ja, ik heb hem gereden.
En hij is super groot, hè?
Ja, inderdaad. Maximaal in ieder geval 3 zitrijen ook. Dus daar moet hij ook groot voor zijn. Maar hij is ook 5 meter lang en 2,26 meter breed met spiegels.
2,26 meter inclusief de spiegels?
Ja, ja, met de spiegels inderdaad, in ieder geval is hij 2,26 meter breed. We hebben ook echt daadwerkelijk even de prijslijst erbij gepakt. En als je ziet, in ieder geval, dan is het opvallend. Het is de grootste Kia. Hij begint bij een 67.000 euro. Heb je een 99,5 kilowattuur accupakket, zegt Kia. En dat is het opvallende, dat is altijd bruto. Kia die heeft geen netto waarde die ze communiceren. Zijn we toch achtergekomen, dat is 95 kilowattuur. Okay. En je hebt in, als we de prijslijst erbij pakken, de R, de Plus, de Launch Edition en de Launch Edition GT. Je hebt hem in 4-wiel, in 8-wielaandrijving, 204 pk of een 384 pk. Dus er is nog wel wat te kiezen bij die auto, behalve bij het interieur.
Want?
Die is grijs, lichtgrijs, donkergrijs, zwart. Hoe spraakmakend die auto is in ieder geval als je hem ziet rijden. Ik heb ook flink wat omgekeerde hoofdjes gezien. In ieder geval van, ik werd een beetje nagestaard af en toe. Maar het interieur is gewoon, ja, ik vond het saaiig. En als je dat dan bij Kia zegt, dan zeg je, ja, het is rustgevend. Ja, zo kun je dat ook uitleggen.
Maar we hebben vanaf 67.000 euro heb je dus een loeigrote SUV waar je met z'n zevende standaard in kan zitten.
Ja, achterbank is er niet uit te halen.
Die is er ook niet uit te halen. Oké, okay. We hebben 433 liter bagageruimte, maar dat is niet alleen maar achterin. Dat is ook nog eens een keer voorin, want die achterwielaandrijving die heeft ook nog eens een keer een behoorlijke frunk ook, had ik gezien.
Ja, en de frunk is iets groter als je alleen voor de achterwielaandrijving kiest, want dan zit er geen elektromotor onder de motorkap, voor. Dus dan heb je een iets grotere frunk. Dus klopt helemaal wat je zegt.
En hij is 202 meter 25 breed, inclusief de spiegels. Maar ja, die wil je er ook niet aftikken. Dus
nee, dat is ook zo lastig.
Heeft hij dan ook. Maar hij is inderdaad echt serieus groot.
Ja,
groot,
ja. Groot. De laadsnelheid is ook gewoon groot. Hoog, ja, hoog eigenlijk in dit geval. Thuis kun je gewoon met 11 kilowatt 3 fasen laden. Nou, in sommige gevallen zou je met 100 kilowattuur het fijn vinden om met 22 kilowatt te kunnen laden. Ja. Maar snel laden, kijk, daar gaat hij in ieder geval over de 200 kilowatt heen. 210 kilowatt, daarmee kan hij snel laden.
En dat komt door dat 800 volt systeem wat de Kia heeft, samen met de Hyundai en Porsche heeft dat.
Ja, Lucid heeft dat.
Lucid, maar dan zit je al echt die dure merken en Kia.
Ja, en die heeft het inderdaad. Ja, de EV9 is iets duurder dan de EV6, maar relatief betaalbaar.
Ja, en dat 800 volt systeem heeft eigenlijk als voordeel dat je dus nog sneller met gelijkstroom kan gaan laden. Want je stroomsterkte kan daardoor ietsjes omlaag, waardoor je toch diezelfde vermogen zou. Nou goed, een heel technisch ingewikkeld verhaal. Ja. Het is serieus goed, 800 volt.
Wat me nog wel even opviel, is namelijk het trekgewicht. Oké, kom ik weer met mijn... we hebben een caravan thuis. Die kan ik bij de achterwiel aangedreven versie die ik reem, met 204 pk, kan ik achterwege laten. Die moet ik echt letterlijk thuis laten, want die mag maar 900 kilo trekken. Dan heb je een auto van 2500 kilo, dat weegt hij namelijk, mag maar 900 kilo trekken.
Okay.
Als je de vierwiel aangedreven versie hebt, in ieder geval, dan mag hij ineens 2500 kilo trekken.
En jouw caravan weegt 1500 kilo, dus dat kan dan. Nou, dat is op zich hartstikke. Wat mij opviel toen ik er even in zat, nou, jij hebt de meeste kilometers ermee gereden, dat die zit, ik vond hem niet super optimaal. Ik zat een beetje, je hebt heel veel ruimte, ja, dat wel. Maar die, met name die hoofdsteun, die bleef een beetje laag zitten. En de instelmogelijkheden, dacht ik, kunnen ze daar nu nog wat mee doen?
Nee,
of heb ik gewoon niet goed gedaan? Kan ook,
klopt wel, inderdaad. Alles bij elkaar is het een goede, fijne auto. Die eigenlijk op heel veel punten scoort die voldoendes, net aan voldoendes. Echte onvoldoendes scoort hij eigenlijk niet. Echte negatieve punten. Maar echte uitblinkers vond ik wat tegenvallen.
Oké. Behalve dan dat die uiterlijk gewoon heel, heel opvallend is.
Ja, en de draaicirkel. Nee, oké, jij met je vrachtwagenrijbewijs in ieder geval zou er iets makkelijker mee kunnen rijden. In ieder geval, ik pakte echt eigenlijk bijna ouderwets echt meer van buiten naar binnen de bocht. Inderdaad, ik nam hem iets te ruim elke bocht. Oppas natuurlijk ook altijd voor de velgschade. Maar ik denk,
de draaicirkel is groot van deze auto. Relatief groot.
Ja. Okay. En het leuke is, in ieder geval, die is nergens te vinden. Hij staat niet in de brochure van Kia.
Nee,
ik had nog even bij specificaties gekeken van auto's op andere websites. Nee, niet bekend. De draaicirkel.
Nog een keertje meten dan. En je had met de achterwaangedreven variant had je gereden?
Ja, klopt.
Oké. En hoe reed die? Want het weegt toch veel? Is het
die 204 pk?
Helpt die over?
Ja, die 204 pk in ieder geval, die is net aan voldoende. Die is gewoon goed, in ieder geval van de, is niet ondergemotoriseerd. Houdt ook niet super over. De comfort van die auto is gewoon goed. Je hebt gewoon een grote wielbasis. Dus de vooras en de achteras, die staan ver uit elkaar. Dus daardoor krijg je heel veel binnenruimte. Heel veel comfort.
En een grote draaicirkel.
Eigenlijk meer een auto voor de Amerikaanse markt.
Maar dat vind ik wel bijzonder. Want heel veel elektrische auto's, omdat ze achterwaangedreven zijn, hebben die voorwielen hebben niks te doen. Dus je kunt als het ware een extra slag, zoals bijvoorbeeld met de ID7, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Volkswagen ID7, dan kan als het ware het stuur kan een extra slag maken, waardoor die draaicirkel nog wel klein is. Maar dat is bij de Kia dus niet van toepassing.
Nee. Wat ik wel zelfs gemerkt heb, is dat bij de Mercedes EQS en de BMW iX kunnen de achterwielen meesturen.
Ja, dan is
die ondanks ook dat je met een slagschip rijdt, heb je toch nog een normale draaicirkel.
Ja,
van 11 meter ongeveer, tussen 11 en 12 meter.
Maar goed, dat is voor zo'n grote auto is dat best wel netjes.
Ja, opvallend eigenlijk van deze show. Mag ik de show noemen? Deze podcast hebben we het nu al meerdere keren over draaicirkels gehad. Bij de Twingo extra klein, bij de Kia extra groot. Echt wel een heel belangrijk ding eigenlijk bij de elektrische auto's.
Nou ja, je moet ook vaak in parkeerhaventjes staan waar die laadpalen staan. Dus ik zelf, met alle tenminste met alle auto's waar ik mee heb gereden, vind ik een korte draaicirkel, vind ik echt iets. Ja, dat heb je elke dag, heb je daar het voordeel van. Of het nadeel als je het niet hebt.
En een elektrische auto in ieder geval heeft het voordeel, in ieder geval van dat hij gewoon een kleine draaicirkel kan hebben. Want die voorwielen die sturen in, maar ja, die hebben niet een motorblok in het midden wat ze tegenhoudt, waardoor ze belemmerd worden om verder in te draaien.
Je kan als het ware een extra slag maken met je stuurwiel.
Ja.
Dat is inderdaad.
Jammer als dat niet bij elke auto kan.
Hey, dan zijn we al in het eind gekomen van deze podcast.
Ja.
Nou, laatste nieuws, evupdate.nl. Neem gerust een kijkje, schrijf in op onze nieuwsbrief en daar kun je alles vinden en wij zien elkaar volgende
zeker
week.
En vergeet ook niet even voor onze podcast. Die kun je ook gewoon even volgen, liken, beoordeling geven, noem het maar op. Zo zijn we dan ook wel weer.